Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen is uit Handelingen 24. En het thema is Paulus voor stadhouder Felix. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en die kunt u overmaken op het u welbekende rekeningnummer. Wat u kunt vinden op de Peniel-website of op de zondagsbrief. De fysieke collecte is bestemd wordt gehouden voor de slotzang. En is een diaconale collecte die bestemd is voor hulpdienst in zicht. We zingen nu met elkaar Psalm 119, daarvan vers 45. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 147, daarvan het 6e en het 10e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden. en door zijn hand zich laten leiden. En ook het 10e vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. We zingen Psalm 147, het 6e en het 10e vers. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij ook vanmiddag ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld niet te betwijfelen christelijk geloof. En wij willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 97 en daarvan het 7e vers. In de geloofsbelijdenis zien wij wie de Heere is en dan zingen we: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart het volgende: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze dankzegging danken voor Bente Averink en haar ouders Geerten en Hanneke. Afgelopen woensdag is Bente thuisgekomen na de lange ziekenhuisopname. En ze kon zonder zonde en zonder zuurstofondersteuning naar huis. En dat is heel wonderlijk dat dat mogelijk was. Uiteraard is Bente nog altijd ziek, maar we zijn heel dankbaar samen met haar ouders dat ze nu thuis mag zijn. We danken ook met Sem van Doren en zijn ouders de hoorimplantaten die een tijdje geleden operatief zijn geplaatst. Die zijn deze week aangezet en Sem kan geluid waarnemen. Hij is doof geboren, maar kan dus nu geluid waarnemen. Er zal nu een lange periode van revalidatie en training volgen. In onze dankzegging danken we ook voor de geboorte op 9 juli van Romee Lena Maria. Romee Jansen, dochter van Dick en Janinka, Kleingeel 9 in Elst, wijk 6. In de voorbeden willen we ook bidden voor zuster Schoeman Slok van de David Tenierslaan 152. Zij zal morgen geopereerd worden aan haar blaas, want er zijn opnieuw kankercellen gevonden. Laten wij met elkaar bidden en danken. Heren, wij willen u loven en prijzen en we doen, heren, wat we net ook zongen. We verblijden ons in u. Want wat een voorrecht is het dat we vanmiddag hier als gemeente opnieuw samen mogen komen. En u geeft ons uw woord, een open Bijbel. U geeft ons vrede. U geeft ons de rust om hier in uw huis samen te komen, ook thuis of op afstand, met de dienst hier verbonden te zijn. Dank u wel, Heere God. Wat een genade. Wat maakte u uw naam groot in ons midden. Uw naam die Heere is. Ik zal er zijn, ik ben die ik ben. Ik ben met u. Heere, u bent met ons. Heere Jezus, u bent de Immanuel en u bent vanmiddag ook met ons. Omdat we hier als gemeente elkaar mogen ontmoeten, hoe verschillend we ook zijn, maar met dat ene gemeen, namelijk dat u ons geroepen heeft en dat wij aan uw roepstem gehoor hebben gegeven. En dan zijn we hier op deze plek waar we als gemeente samen mogen komen en wij bidden u, maak het voor ons goed vanmiddag. Als uw woord klinkt, als het evangelie mag worden gebracht en als we ook horen hoe het al gebracht werd. Zoveel jaren, zoveel eeuwen geleden door uw dienaar Paulus. En Heere, dat mag doorgaan tot op de dag van vandaag. Niet alleen hier bij ons. Het gebeurt op vele plaatsen op deze wereld. Vandaag en Heere, elke dag opnieuw wordt uw woord gehoord. Wij willen u bidden. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Laat het mogen komen en breid het uit in deze wereld. Doordat uw geest harten van mensen verovert. Doordat u laat proeven wat heilgenot is. Genieten van uw heil. Heere, laat ons er vanmiddag ook van mogen genieten. Geef ons een rijk gezegende dienst en geef ook een ieder wat nodig is. Als we uw woord brengen, geef woorden om te spreken. Als we uw woord ontvangen en horen, Heere, geef dan dat we niet afgeleid worden, maar ons kunnen concentreren en de boodschap mee mogen nemen. Als we de dienst mogen luister bijzetten door het orgelspel, Heere, zegent u de organist. Zegent u de koster, zegent u de broeders, ouderlingen en diakenen. Zegent u hen die dienstbaar zijn in de oppas voor kinderen of straks ook bij de parel. Heere, we wachten op u. We verwachten het van u. Wilt u in alles ons nabij zijn en goed? En geef dat we zo uw woord mogen ontvangen en mogen meenemen en bewaren in ons hart. Heere, we willen ook samen bidden als gemeente. We danken u voor dat wonder wat er deze week was. Die gebeden die u zo hebt verhoord. Dat u mogelijk maakt wat voor ons mensen onmogelijk is. Namelijk dat Bente naar huis kon. En hoe? Zonder zonde, zonder zuurstofondersteuning. Heere, voor nu maakt u het zo heel erg goed. En Heere, daarin zien wij een teken van uw trouw, dat u van haar af weet, dat u van haar ouders af weet, ook in de zorgen die er blijven. Heere, wat is het een geweldige bemoediging om te weten dat u erbij bent. En wilt u dan maar kracht geven, wilt u dan ondersteuning geven, ook in al datgene wat nog volgen moet. Wees u dichtbij, Heere. Dat bidden we ook, Heere, voor Sem van Doren. Wij danken u dat hij geluid kan waarnemen. Dat u eerdere behandelingen hebt gezegend. En Heere, dat u dat jonge leven ook deze genade wilt geven. Wilt u in de komende periode ook alles goed maken? Als het training zal zijn en revalidatie, Heere, wilt u de ouders ook geven wat nodig is? Albert en Mirjam, Heere, wilt u geven dat ze ook door u gedragen worden, ook in deze weg? En wilt u hen allen nabij zijn? Wij danken u dat in het gezin van Dick en Janinka Jansen een dochter werd geboren, Romee. Heere, we danken u voor het wonder van het nieuwe leven dat u geeft. En bidden ook of u de ouders alles wil geven om hun kind op te voeden. Het groot te brengen en dat ook te doen dicht bij uw vaderhart, Heere God. dat vaderhart van u dat geopend is, doordat u uw zoon gaf en dat u uw geest liet komen. Wilt u zo ook met Romee zijn en wilt u haar ook omringen met uw nabijheid? Geef dat ze een kind van u mag worden. Wij bidden u, Heere, voor zuster Schoeman. Als ze in de komende week naar het ziekenhuis moet, voor opnieuw een ingreep. Heere, gaat u mee en geeft dat ze door u gedragen wordt. Wilt u de behandeling zegenen? En wilt u het zo maken, Heere, dat ook in al deze dingen ze het van u mag blijven verwachten? Want dan zijn we immers zalig als wij onze hulp van u alleen verwachten. Heere, wij mogen ook in deze dienst onze gaven geven voor hulpdienst in zicht. We danken u, Heere, voor deze organisatie die hier in Veenendaal actief is en die financiële en materiële hulp geeft aan mensen die geen vangnet hebben, die er anders alleen voor staan. Heere, we mogen in de gemeente naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn, maar we mogen dat ook buiten de gemeente doen. En daar danken wij u voor dat die mogelijkheden er zijn, dat dat georganiseerd kan worden. En zegent u de gaven die wij mogen geven, ook voor dit doel. Heere, wij bidden u voor anderen in de gemeente die we nu bij name niet noemen, maar die te maken hebben met ziekte en zorgen, als we te maken hebben met psychische moeite. Heere, wij bidden u ook voor degenen die elders verblijven, tijdelijk, omdat ze op dit moment niet thuis kunnen zijn. We bidden voor zuster Van de Heuvel in de Klinkenberg in Ede, voor zuster Verhoef in de revalidatie van de Engelenburg in Veenendaal. Bid u voor zuster Verhoef, Attie Verhoef, die in de herberg verblijft voor een aantal weken. Heere, wees u ook hen nabij. Geef herstel en nieuwe kracht. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. Wees u met een ieder van ons. Zegent u ook ons als we te gast zijn vandaag op deze zondag hier in uw huis. Geef dat we ons thuis mogen voelen bij u en bij uw gemeente, zoals die hier vergadert. Hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Ik doe het later wel. Jongens en meisjes, dat herken je vast wel, hè? Je moeder vraagt of je even je speelgoed op wil ruimen, maar je hebt er geen zin in. Je zit een spelletje te spelen en je bent nou met wat anders bezig en daarom zeg je, ik doe het straks wel. Doe het later wel. Of je fiets staat nog buiten, die moet nog in de schuur. En je vader die zegt, je moet je fiets nog even binnenzetten. Maar je wilde net de voordeur uitgaan om te gaan spelen in de buurt. En je zegt, ik doe het later wel. Maar ja, doe je het dan ook later wel? Of niet? Want als je iets uitstelt, dan kan het zomaar zijn dat je het vergeet. We zeggen, van uitstel komt afstel. Zo gaat het vaak. Dan kom je terug van het spelen in de buurt en je gaat naar binnen en je gaat misschien wel naar bed en de volgende morgen zie je opeens in de tuin, oei, je fiets staat nog steeds buiten de schuur, gelukkig maar dat die niet gestolen is. Of je speelgoed wat je moest opruimen en opeens is je moeder boos. Waarom is ze boos? Oh ja, helemaal vergeten om een speelgoed op te ruimen. Maar jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel een verhaal lezen over stadhouder Felix en die zegt het eigenlijk ook. Hij zegt het tegen Paulus, ik doe het later wel. Paulus die heeft hem namelijk verteld dat hij zich moet bekeren. Hij moet alle zonden aan de Heere God gaan vertellen en hem om vergeving vragen. Paulus zegt, doe dat nou Felix. Maar Felix heeft er geen zin in. Hij wordt er een beetje bang van. Hij zegt, ik doe het later wel, Paulus. Maar van uitstel komt afstel. Felix die heeft nog heel vaak met Paulus gepraat. Maar we lezen niet dat er iets in zijn leven is veranderd. Hij heeft zich niet bekeerd tot de Heere God. En dat is heel erg, want als je je niet bekeert, dan ga je verloren. Terwijl als je je wel bekeert, dat je dan juist bij de Heere God mag horen. Voor altijd. En daarom, als de Heere God nou vanmiddag ook tegen ons zegt, via wat we straks gaan lezen, dat verhaal over Felix, dat wij ons moeten bekeren. Zeg dan niet, dat doe ik later wel als ik groot ben of zo. Maar doe het vandaag nog. Vertel tegen de Heere God, tegen de Heere Jezus, je zondige dingen, je zonde die je hebt gedaan. En leef ook met hem, geloof in de Heere Jezus en heb hem lief. Nou, we gaan lezen, gemeente, uit Handelingen 24. Handelingen 24 en we zingen na de schriftlezing uit Psalm 139, vers 1, 2 en 14. We krijgen in dit gedeelte, denk ik, een blik in het hart van Felix, de stadhouder in Caesarea. En in Psalm 139 zingen we over God die ons helemaal doorgrondt en kent, die ons hart kent. Handelingen 24. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias daar met de oudste en een zekere advocaat Tertullus. Ze komen aan in Caesarea, waar Paulus naartoe is gebracht. En die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen. Dat wij door uw toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Maar om u niet lang op te houden, verzoek ik u dat u ons met de welwillendheid die u eigen is een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is. En iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld. En een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen. Hij heeft geprobeerd de tempel te ontheiligen. We hebben hem dan ook gevangen genomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg. En gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen weten, te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken, omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad, en ze kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. En terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was in de tempel aan, niet met een menigte, ook niet met opschudding, die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond, of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. En toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak en zei, als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 100 opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. Toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: "Nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen." En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen het 2 jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 95, vers 2 en 4. Psalm 95, 2 en 4 als ons antwoord op de preek. Het thema voor de preek is Paulus voor stadhouder Felix. Een drietal gedachten, een scherpe preek, een onrustig hart en een afwijzende reactie. En dat vindt u in vers 24 en 25 van Handelingen 24. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Ja, gemeente, was dat nou handig van Paulus? Om zodra die door stadhouder Felix wordt gehoord, en dat ook nog in een soort van privéontmoeting samen met Drusilla, de vrouw van Felix, om dan meteen te beginnen over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en als klap op de vuurpijl dan ook nog het toekomstige oordeel. Zijn dat nou de thema's waarover het in zo'n eerste gesprek met iemand die niet christelijk is, moet gaan? Daar scoor je toch niet hoog mee? Jongens en meisjes, wanneer er iemand op je afkomt en die begint precies op te noemen wat je allemaal verkeerd doet, wat zeg je dan? Dan zeg je: nou joh, ga jij eens weg. Ik hoef dat allemaal niet te horen en er zal met jou ook wel wat mis zijn, toch? En gemeente, toch is dit het waar Paulus het over heeft. Terwijl de vrouw van Felix, Drusilla, erbij zit. Die krijgt dus ook alles mee. En je ziet Felix, terwijl Paulus aan het praten is, je ziet Felix onrustig worden. Hij zit als het ware te wiebelen op zijn rechterstoel. En hij voelt de ogen van zijn vrouw op hem gericht. Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij doen? Rechtvaardigheid, zelfbeheersing, allemaal goede deugden. Maar ze zijn ook niet vrijblijvend. Want er is ook een oordeel dat komt. Er wordt rekenschap gevraagd. Felix, hij voelt zich maar wat opgelaten. En opeens wordt hij bang. Gemeente, Paulus brengt het evangelie hier heel direct. Het is een preek met een scherpe toepassing. En het doet wat met zijn gehoor. Felix en zijn vrouw Drusilla. Paulus staat daar in de residentie van de stadhouder in Caesarea, plaats aan de kust van de Middellandse Zee. Hoe is hij terechtgekomen? Nou, een tijdje geleden was hij teruggekeerd van zijn derde zendingsreis. Was met zijn reisgenoten in Jeruzalem aangekomen. Maar daar was een opstand ontketend door fanatieke Joodse wetgeleerden. Ze hadden Paulus in de tempel herkend en vervolgens hadden ze een oproer ontketend. Mannen van Israël, kom helpen, hadden ze geroepen. Dit is die man die iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen de wet van God, hadden ze gezegd. En heel Jeruzalem was in rep en roer geraakt. En er werd al driftig op Paulus ingeslagen. De eerste vuistslagen had hij al te pakken. Maar toen waren plotseling daar de Romeinse soldaten verschenen. Gestuurd door hun overste Lysias. Ze hadden gehoord van de onrust die er was geweest. En ze hadden Paulus ontzet. Ze hadden hem maar meegenomen, gevangen genomen. Ja, en zo is hun leven gered. Voor nu in ieder geval. Want terwijl Paulus in de residentie in Jeruzalem bij Lysias gevangen werd gehouden, beraamde een groep van 40 Joodse mannen een aanslag. Ze zouden Paulus, als hij werd overgebracht naar de rechtszaal, onderweg vanuit een hinderlaag vermoorden. Maar de samenzwering was bekend geworden. Het neefje van Paulus, het zoontje van zijn zus, die had het gehoord. En die was naar Lysias toegegaan. En in het holst van de nacht was er een grote Romeinse escorte geweest die Paulus uit Jeruzalem had overgebracht naar Caesarea, naar het paleis van de stadhouder zelf. Weg uit dat wespennest. En daar in Caesarea zou dan een gedegen rechtszaak met een onderzoek plaats moeten gaan vinden. En Felix zou als stadhouder de rechter zijn. Felix. Gemeente Paulus die zal hem hebben gekend. Want wie kent Felix eigenlijk niet? Hij is de stadhouder van dat moment. Hij vertegenwoordigde het Romeinse gezag. Was door de keizer zelf benoemd om in Judea recht en orde te handhaven. Felix had wel zo zijn eigen methodes om dat te doen. Hij stond bekend om zijn wreedheid. En ook om zijn gulzigheid. Om een uitspattend leven. En de naam Felix betekent geluk, geluksvogel zou je kunnen zeggen. Dat was Felix ook. Een geluksvogel, want van origine was Felix een slaaf die het via zijn broer tot stadhouder had weten te brengen. En het leek wel alsof hij nu die stadhouder was, alle vroegere moeilijkheden van de tijd dat hij nog slaaf was, moest gaan compenseren. Hij sloeg helemaal door. Hij zocht nu alleen nog maar zijn eigen Felix, zijn eigen geluk. En niets en niemand ontzag die erbij. En zijn vrouw Drusilla, die komt in de geschiedenisboeken al niet veel beter ervan af. Ze was een Jodin, een Joodse prinses. Ze was de dochter van Herodes Agrippa. De koning die Johannes de Doper had laten onthoofden. En ze moet volgens de overlevering betoverend mooi zijn geweest. Een schoonheid waarmee ze zich ook op weet te werken. Ze was al eerder getrouwd geweest, maar Felix die had haar verleid. En die had haar zover gekregen dat ze van haar eerste man was gescheiden en nu de vrouw van Felix was geworden. En Felix zelf was aan zijn derde relatie toe. Maar het is in de residentie van deze mensen dat Paulus zich moet verdedigen tegenover de aanklachten van de Joden. Handelingen 24 doet ons verslag van hoe dat dan allemaal gaat. 5 dagen na zijn aankomst komt Paulus' zaak al voor. En eerst is er een zekere Tertullus, een advocaat die het woord voert, de advocaat van de Joodse schriftgeleerden, die Paulus maar het liefst uit de weg geruimd zien. En vervolgens mag Paulus reageren. En het draait er uiteindelijk op uit dat Felix het proces verdaagt, zoals het heet. Felix die wil eerst eens met Lysias, die overste uit Jeruzalem, in contact komen. Die moet nog maar eens komen om nou uit te leggen wat er precies gebeurd is. En pas als dat is gebeurd, dan kan het proces verder. Een juridische zet. Of zit er meer achter? Koopt Felix op deze manier tijd om nou zelf eens met Paulus te kunnen praten? Want gemeente Felix, die is geïnteresseerd in Paulus, in het geloof in Christus. Zo stond hij overigens ook bekend, weten we ook, als iemand die op religieus gebied overal zijn licht opstak. Een zoeker zou je kunnen zeggen. Hoe dat gekomen is, weten we niet. Misschien dat zijn Joodse vrouw, Drusilla, daar een rol heeft gespeeld. Hoe dan ook, allebei willen ze graag op de hoogte komen van alle religieuze stromingen die er in Israël zijn. En nou Paulus gevangen zit, nou krijgt Felix een uitgelezen kans om meer te weten te komen over dat geloof in Christus. Hij wist er al wel wat van. Er staat in vers 22 dat hij zeer goed op de hoogte was van de weg. De weg. Zo wordt in het boek Handelingen gesproken over het geloof in Jezus Christus. Het zijn de mensen die de weg bewandelen. De weg van navolging van Jezus Christus. En dan komt het tot een persoonlijk gesprek. En Felix die laat Paulus bij zich roepen, Drusilla is er ook bij. Samen willen ze meer weten wat die beroemde apostel te vertellen heeft. Ze willen van hem zeg maar een soort introductiecursus, een soort oriëntatiecursus in het christelijk geloof. En gemeente, dan denk je, wat een kans voor Paulus. Om aan deze Romeinse stadhouder, nota bene een stadhouder, het evangelie te kunnen verkondigen. Als die zich bekeert, dat zou wat zijn. Je zou zeggen, Paulus, nou moet je extra je best doen. Nou moet je zorgen dat Felix en Drusilla het geloof in de Heer Jezus als de gekomen Messias, de Christus, ja, dat ze dat aantrekkelijk gaan vinden. Dat ze er geïnteresseerd in raken. Maar gemeente, dan komt Paulus al snel te spreken over die drie dingen. Rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel. Dat zijn zeg maar de hoofdbestanddelen van zijn preek. De punten van zijn preek. Rechtvaardigheid. Bij rechtvaardigheid gaat het om recht doen. Aan elk mens, in elke situatie. En niet alleen aan mensen, nee ook recht doen aan God. Aan wat Hij van ons vraagt als zijn schepselen, zijn wil en zijn wet. Nou gemeente, dat lukt ons van geen kanten. Daarin staan we allemaal schuldig. Maar zal Paulus het dan ook niet hebben gehad over die rechtvaardigheid van Christus? Want daar had Felix immers naar gevraagd. Het geloof in Christus. Zal Paulus niet hebben verteld dat wij in onszelf geen rechtvaardigheid bezitten? En dat het er ook niet komen kan? Als je een beetje je best zou doen of zo. Maar dat we nou mogen leven van Christus rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid die Hij heeft verdiend aan het kruis op Golgotha. Daar werd recht gedaan. Daar werd recht gezet. Wat wij mensen met onze zonde zo scheef zetten. En als je dat ziet, en als je dat hebt begrepen, als je daarbij gaat leven, ja, dan wil je zelf ook die gerechtigheid zoeken, toch? Dan heb je de rechtvaardigheid lief. Als je Jezus volgt, dan wil je ook andere mensen recht doen en tot hun recht laten komen. Dat je Gods wil en wet zoekt. Dat je Hem lief hebt en je naaste lief hebt als jezelf. Dat is dan toch de weg die we moeten gaan. Dat is dan toch die weg van Christus. Ja, en dat heeft alles ook te maken met het tweede waar Paulus het dan over heeft, zelfbeheersing. Dat wil zeggen dat je niet dan te buiten gaat aan allerlei uitspattingen, want dan zet je jezelf in het middelpunt. Dan gaat het om jou, ik. Dan laat je jezelf lekker gaan, ten koste van anderen. In Galaten 5 heeft Paulus geschreven dat de zelfbeheersing een van de vruchten van de geest is. Je leert het als je Jezus volgt, als je die weg inderdaad gaat. En als Hij je leidsman is, dan leer je zelfbeheersing, omdat het niet meer gaat om al die dingen waarin je je zou kunnen verliezen. Maar omdat je leven richting en doel heeft gekregen. Omdat het gaat om Hem, Christus. En het is maar niet vrijblijvend. Of je wel of niet die weg bewandelt, want dan heeft Paulus het ten derde ook over het laatste oordeel. Christus komt terug. En dan zal die oordelen, dan zal die vragen, en wat heb je er nou mee gedaan? Welke weg heb je nou eigenlijk gelopen in je leven? Heb je een weg bewandeld zonder mij, los van mij? Je eigen weg? Of heb je de weg gevonden achter mij aan? Zoek je het bij mij? Zoek je het in het leven, in het volbrachte werk dat ik gedaan heb. De zonde die ik betaald heb. De schuld die ik heb vereffend. Want in het oordeel zal Christus het ons vragen. Wat heb je ermee gedaan? Waar heb je je levenstijd aan doorgebracht? En ook wat heb je gedaan met die hartelijke uitnodiging? Om achter mij, mijn zoon, aan te gaan. En zo de weg ter zaligheid te betreden. Weet, het doet ertoe hoe we leven. Hoe u, jij, ik dat doet. Welke keuzes we maken. Wat we achterna jagen. Zeg niet van ja, daar gaat het toch eigenlijk niet om. Daar gaat het wel degelijk om. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik geloof, maar ja, dat heeft verder toch niks te zeggen over de praktijk van mijn leven. Nee, dat gaat niet. Het hoort bij elkaar. Welke weg bent u gegaan? Ga je erop in of niet? Om die weg te gaan achter Jezus, als die je wordt voorgehouden? Of schud je het van je af? Als een eend het water van zijn veer. Meneer, God die neemt ons zo serieus. U en mij. U gaat hem zo aan het hart, zo kun je het ook zeggen. Dat hij van ons vraagt dat wij hem serieus nemen. En dat hij in ons hart mag wonen. Wat doet u? Wat zeg jij? Er komt bij Felix reactie. Zijn tweede een onrustig hart, want Paulus die houdt dan die scherpe preek die er geen doekjes omheen wint. En je vraagt je af, Paulus, is dit nou handig? Is dit nou hoe het moet? Moeten hier ook predikanten en voorgangers en evangelisten en ouderlingen en diakenen zich aan spiegelen? Moeten ouders en grootouders hier hun winst mee doen? Aan de manier waarop Paulus hier het evangelie verkondigt? Weet, als er een evangelisatieactie op straat gehouden zou worden, zou je dit dan moeten zeggen tegen de voorbijgangers? En erg succesvol is het toch niet wat Paulus doet? Want Felix die haakt af. Zodra het over dat oordeel gaat, die indruk krijg je dat hij luistert en het gaat over rechtvaardigheid en over zelfbeheersing. En dan komt ook nog eens het oordeel aan de orde. Ja, en dan wordt het hem te veel. Dan haakt hij af, dan maakt hij een eind aan het gesprek. Dan zegt hij zoiets als van, nou Paulus, we stoppen ermee. Voor nu is het genoeg. Als ik nog eens gelegenheid heb, dan luister ik wel verder naar je. Later. Maar gemeente, je snapt het toch een beetje van Felix? Heeft Paulus dat nou niet aan zichzelf te danken? Dit evangelisatiegesprek mislukt helemaal, zou je zeggen. Een voorbeeld voor hoe het misschien juist wel niet moet. Dit stoot alleen maar af. En dan gaat de deur dicht. Dan is de gelegenheid om nog iets van het evangelie door te geven, verkeken. Ja, gemeente, zo kunnen wij soms nadenken daarover. Over hoe het evangelie gebracht moet worden. En dan denken we, het moet wel succesvol zijn. En dan kijken we naar de reacties van de mensen die we willen bereiken. En als je dan merkt, het roept weerstand op. Ja, dan moet het kennelijk anders. Dan moet het misschien wat worden aangepast. Wat vriendelijker, wat toegankelijker. Wat minder afstotend. En laat het duidelijk zijn, gemeente, het evangelie moet toegankelijk zijn, want er is toegang in Jezus Christus, die de deur is. En het evangelie moet inderdaad niet alleen maar afstotend zijn. Een doemprediking die alleen maar hel en verderf predikt, dat is geen evangelie, dat is geen goede boodschap. Maar is het nou misschien ook wel zo dat wij wel eens te snel geneigd zijn te zeggen, het moet misschien niet al te moeilijk in de kerk en daarbuiten, al toegankelijk, niet te zwaar, niet te somber. Want dan haken mijn kinderen af. Dan haak ik zelf af. Dan wals je over gevoelens heen. Is dat misschien, gemeente, omdat wij ten diepste niet willen dat het evangelie ons echt op de huid kruipt? Wil je het eigenlijk liever wat op afstand houden? Kijk, gemeente, Felix die krijgt geen kans tijdens Paulus' preek om het van zich af te laten glijden. De boodschap van Paulus gaat over hem. Dat blijkt uit zijn reactie dat hij hem zo heeft gehoord. We lezen dat hij zeer bevreesd wordt. Dus niet maar een beetje. Er staat hier een woord dat aangeeft dat er in Felix' hart grote onrust komt. Grote angst. Want hij herkent zichzelf in de preek van Paulus. Ja, gemeente, dat is wat er eigenlijk moet gebeuren tijdens een preek. Dat je het voor jezelf gaat luisteren. Dat je probeert te luisteren, niet voor andere mensen, maar voor jou. Dit gaat over jou. Dat er een confrontatie plaatsvindt tussen God en u. Daar kun je uit de weg gaan natuurlijk. Je kunt in de kerk gaan zitten en ja, je ogen laten zakken en gaan slapen. Je kunt in de kerk gaan zitten en er niet echt zijn. En dan gaat het ook langs je heen. Dan zijn je gedachten elders. Je kunt luisteren voor een ander. Hij, zij zou dit nou eens goed ter harte moeten nemen. En dan ben je ook niet met jezelf bezig. Weet je, bij Felix gaat het anders. Hij luistert met het oog op hemzelf. Hij had misschien gedacht dat hij een soort theoretische uiteenzetting zou krijgen over dat geloof in Christus, over die weg waarvan hij heeft gehoord. Maar het is geen vrijblijvend verhaal. Hij wordt geraakt en onrustig. Ja, gemeente, dat kun je toch ook voorstellen? Want als het nou gaat over rechtvaardigheid, heeft hij recht gedaan aan de man met wie Drusilla eerst getrouwd was? Toen hij Drusilla had verleid en ze die man had verlaten. Heeft hij recht gedaan aan zijn eerste twee vrouwen van wie die gescheiden is? Heeft hij recht gedaan aan de Heere God, aan zijn wet? U zult niet echt breken. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En al het geweld waarmee hij zich bedient. U zult niet doden. Alle list en bedrog die hem niet vreemd zijn. U zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste, Felix. Ja, en dan ook nog het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan heb je daar Felix met zijn brede religieuze interesse. In Felix' hart wemelt het van de afgoden. En zelfbeheersing? Toen hij Drusilla voor het eerst ontmoette, toen kon hij zich niet beheersen. Toen was er niet het woord van God dat hem terugtrok. Felix, het is niet oké. Beheers je. Vlucht voor de zonde. En het geweld waarmee hij regeert en de uitspattingen die hij heeft, de feesten die hij houdt daar in Caesarea. Gemeente, van zelfbeheersing is weinig sprake. En dan ook nog het laatste oordeel. Dat zal hem angstig hebben gemaakt. Wat heeft hij van zijn leven dan een puinhoop gemaakt als dit de waarheid is? En daar kun je niet meer om gedaan maken. Je verleden, dat draag je toch altijd met je mee. Gemeente, Felix is angstig geworden. Onrustig. Het is niet zo slecht als dat bij je gebeurt. Is dat niet het werk van de Heilige Geest? De geest die dan bij je binnenkomt. Zodat je het evangelie op jezelf gaat betrekken. En dat je dan ook eerlijk wordt. En dat je moet zeggen, ik ben een zondaar. Ik sta schuldig. Tegenover God en tegenover mijn naaste. Felix wordt ontdekt aan zijn zonde en aan zijn zondige hart. En gemeente, er is een moment dat dan de Heere God aan de deur van zijn hart staat. en er dringend op klopt. Doe mij open, Felix. Doe mij open. Met elke keer als het woord tot u uitgaat, dan is dat wat God doet. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Heb je het zo wel eens ervaren, dat Gods woord je op de huid kruipt en je kan er niet meer onderuit en je wordt er een beetje onrustig van, of misschien wel heel erg onrustig? Want het vraagt een antwoord. Wie dien jij? Wie volgt u? En als het oordeel komt, hoe sta je dan voor de troon van God? Is er dan verlossing? Springt dan de verlosser voor je in de bres, Jezus Christus, omdat hij al je schulden betaald heeft, omdat je in hem vrijgesproken wordt? Weet je, dat vraagt dat we ons tot God bekeren. Dat je dan ook met schuldbelijden naar hem toe gaat, steeds ook weer opnieuw. Want dat is het evangelie, gemeente. Als je als zondaar dan tot God gaat, dan doet hij de deur niet dicht. Nee, dan staat hij open. Dan is er vergeving. Dan is het niet zo dat je verleden als een lode last om je nek blijft hangen. Nee, dan zegt Christus, je mag het aan mij geven. Ik heb het al gedragen toen ik met die zware kruisbalk op mijn schouders de Via Dolorosa afliep, de weg van het lijden. Ik heb er met mijn leven voor betaald en het is weg. Ik heb het weggedaan. Je bent vrij, vrijgekocht, vrijgesproken, vrijgemaakt. Wat zou je het Felix gunnen, niet? Dat hij in plaats van een angstig hart, een frank en vrij hart zou krijgen. Een hart dat het ronduit erkennen kan: ik heb er in mijn leven een puinhoop van gemaakt. Maar nu ken ik hem, Jezus Christus. En hij is mijn zaligmaker. In hem verheugt zich mijn hart. Dat hij dan tegen Drusilla zou zeggen: we hebben het helemaal vergooid in ons leven, jij en ik. We leven in zonde, we moeten ons bekeren. En we moeten naar die mensen toe, die we zo vreselijk hebben bedrogen en benadeeld. We moeten hen ook om vergeving vragen. Zullen we samen God de Heere dienen? Jij, ik en ons huis. Maar gemeente, zo gaat het bij Felix niet. Want dan kom ik tenslotte bij het derde en afwijzende reactie. Felix hoort in de preek van Paulus zijn eigen naam noemen. Maar wat doet hij ermee? Hij stelt uit. Ze beleven samen een heel beslissend moment. God houdt ze stil op hun levensweg. Maar Felix en Drusilla die willen niet van hun eigen weg af. Het lijkt alsof er nog geen beslissing valt, maar die valt eigenlijk wel. Want van uitstel komt afstel. Felix staat op. Hij verontschuldigt zich. En hij zegt: als ik nog wel eens gelegenheid heb, dan zal ik u weer laten halen. Daar bedoelt hij niet alleen maar mee: als ik nog eens wat minder druk heb of zo. Ik heb nu andere dingen te doen. Nee, gemeente, er staat in de grondtaal een woord dat zoiets wil zeggen als ik nog weer eens zo'n beslissingsmoment heb. Dat heeft hij dus wel zo ervaren. Moment waarop het erop aankomt. Waarop je ja of nee moet zeggen. En er geen tussenweg meer is. Er geen nuance meer is. Het niet meer vrijblijvend is. Maar gemeente, bij de Heere God is dat moment altijd. Nu. Vandaag. Vanmiddag, nu vraagt de Heer van u om van uw eigen gekozen wegen af te gaan, om uw zonde te belijden en achter hem aan te gaan. Voor de Heer is het altijd nu, niet wanneer ik gelegenheid heb. Als hij je wegkruist, Als zijn woordje wordt voorgehouden. Die ene weg, die ene naam die je de zaligheid brengt. Als zijn woord bij je binnenkomt. Door een preek, door een bijbeltekst, door een lied. Door wat je hoort. Als God je stilzet, gemeente. Dan moet je dat niet van je afschudden. Dat doet Felix wel. Als een eend het water van zijn verendek. Zo schudt hij het klemmende woord van Christus van zich af. Hij stopt alles weg, gemeente, wat bij hem naar boven was gekomen. Wat hem zo onrustig en angstig had gehaald. Hij brengt het niet naar boven. Hij stopt het diep weg in zijn hart. Hij wil het niet voor waar hebben. Maar gemeente, van verstoppen is nog nooit iemand een Felix, een geluksvogel geworden. Met verstoppen, verdringen, ontkennen, vind je je geluk niet. Je vindt de zaligheid niet. Paulus gaat weer naar zijn cel. En nog 2 jaar lang is hij in Felix nabijheid geweest. En ongetwijfeld zal Felix elke keer als die Paulus weer liet halen. Iets hebben herbeleefd van dat allereerste, dat ene moment. Maar gaandeweg stomt het af. En na 2 jaar is Felix geen steek verder. En Paulus zal het toch wel een teleurstelling hebben gevonden. Wat kan dat verdriet doen? Dat je maanden, jarenlang met iemand optrekt. En je hoopt en je bidt. En bij gelegenheid krijg je de mogelijkheid om te vertellen over Jezus Christus. Over die ene weg en die ene naam. En je hoopt dat hij, dat zij het zal vinden. En dan gebeurt het niet. Dan verandert er niets. Weet, het is de schrikwekkende mogelijkheid. Werkelijkheid, dat het mogelijk is. Dat wij nee kunnen zeggen tegen het evangelie. En dat er velen zijn die dat ook doen. En daar hoef je echt niet alleen maar een verstokte heiden voor te zijn. Dat doen kerkmensen ook. Als ze alle preken die ze hebben gehoord en alle pastorale gesprekken die er zijn gevoerd van zich af hebben gehouden. En als ze dan eens werden geraakt, dan deden ze gauw hun hart weer dicht. Dan stopten ze het gauw weer weg en gingen ze op de oude voet verder. Gemeente, dat is ernstig en erg. Want je gaat wel het oordeel tegemoet. Felix en Drusilla ook. Terwijl ze niet zijn omgekeerd. Terwijl ze de weg achter Christus wel hebben geweten, maar hem niet hebben bewandeld. En gemeente, als vandaag de Heere aan de deur van uw en mijn hart staat. En hij klopt. Doe mij open. Laat u hem binnen. Want als je onbekeerd leeft, als je de weg van Christus misschien wel weet, maar je gaat hem niet in je leven, bekeer u dan vandaag nog. Zeg niet, nou ja, dan moet ik dan nog eens over nadenken, als ik nog eens gelegenheid heb, als ik wat ouder ben, als ik eerst wat dingen heb uitgezocht, of het echt gelovenswaardig is, als ik eerst wat van het leven heb genoten, wat het ook maar is. Zeg het niet, gemeente. Het kan te laat zijn. Kniel vandaag nog. Ga op je knieën, belijd je zonde en bid om de genade van Christus die hij zo graag aan je geeft. Vandaag is het moment dat hij u en jou roept of ook weer opnieuw roept. Kom achter mij. Volg mij op de weg. Word een mens van de weg. Dan moet je je eigen wegen eraan geven. Maar wilt u een echte geluksvogel worden, dan is dit de weg. Hij zelf, Jezus Christus, is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En dat leven, dat is maar niet tijdelijk, maar eeuwig. bestand tegen het oordeel, tegen Gods toorn, omdat Hij hem voor je heeft gestild. Het leven in zijn heerlijkheid. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heren, we komen aan het einde van deze dienst tot u. U heeft de weg ons volgehouden. De weg van rechtvaardigheid, van zelfbeheersing en heiliging. En ook van het toekomstige oordeel. Heren, wij bevinden ons op onze levensweg. Wij reizen door de tijd heen. En het is voor u bekend op welke weg wij ons bevinden. Of het een weg is achter u aan. Een weg die eenmaal zal uitlopen op eeuwige heerlijkheid. Op eeuwig geluk. Of dat het een weg is waarin we allerhande eigen gekozen idealen achterna jagen. Een weg die ons ten diepste zal brengen tot het allerdiepste. Tot in de hel. waar wij van u verlaten zullen zijn. Heere, vandaag is de tijd dat u ons roept. En u roept ons op, u dringt erop aan, u nodigt ons uit. Waarschuwend, maar ook liefdevol. Kom achter mij aan. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat je redden. Heere, wat heerlijk dat u zo op zoek bent, maar wilt u ons dan ook vinden? Heere, geef toch dat we ons gewonnen geven. Wilt u ons te sterk worden? En wilt u zo door uw Heilige Geest ons toevoegen aan die menigte die eenmaal zalig zal worden, die het geluk mag vinden in u? Heere, schenk ons het geloof. Geef ons die overgave die het van u verwacht. En wanneer u ons vanmiddag ook weer teruggeroepen hebt, bij de zonde vandaan, naar u, aan uw voeten, Heere Jezus, geef dan dat we onze schuld zullen belijden, dat we eerlijk zullen zijn tegenover u, tegenover onze naasten, en dat we zo u mogen toebehoren. Want Heere, dan zullen we u toebehoren niet alleen in dit leven, maar ook als het sterven komt. Dan bent u er om ons vast te houden, Heere Jezus, die zelf bent voorgegaan. Dan maakt u ons zalig. Heere, wij danken u dat u uw evangelie laat verkondigen. Vanmiddag bij ons, maar over heel deze wereld heen. Zegent u allen, Heere, die daartoe geroepen zijn. Geef dat ze hun taak ook verantwoordelijk zullen uitvoeren. En Heere, wilt u ook uw dienaren die u hier hebt gesteld, daarin de leiding van uw geest geven. Heere, bewaar ze ervoor dat ze uw woord zouden afzwakken, omwille van het gehoor. Maar dat ze eerlijk zullen zijn, dat uw woord ook eerlijk gebracht mag worden. En Heere, dat zo uw koninkrijk ook wordt gebouwd. En Heere, dan bidden wij voor hen die nee lijken te zeggen tegen u en het evangelie. Die misschien wel jaren in de kerkbanken hier hebben gezeten. Maar die u hebben verlaten. Die kerk en geloof vaarwel hebben gezegd. Heere, voor u is niets te wonderlijk. U kunt door het pantser van al hun argumenten, of door het pantser van al hun weerstand en hun gevoelens heen breken. Heere, wilt u dat doen op uw manier? En geef dat we, als we hen kennen, ook persoonlijk kennen, dat onze gebeden dan mogen vermenigvuldigen. Heere, zo mogen we de nieuwe week ingaan. Zegent u ons in de aankomende week. Wilt u met een ieder van ons zijn, in al datgene wat ook op ons afkomt. Heere, wilt u ook deuren openen voor het evangelie. Dat wij in de contacten die wij hebben met mensen iets kunnen laten zien en merken en horen van wie u bent. Geef ons de gelegenheden om van u te getuigen. En laat onze levenswandel een zichtbare brief mogen zijn van uw liefde en goedheid. Vergeef u genadig wat niet was naar uw heilige wil. In spreken, in luisteren. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in het Koninkrijk van God. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.